vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Welkom beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems zoals elke maand met Sjoerd aan de andere kant. Hoi Sjoerd.
Ha Marco.
Dit zijn de nieuwsitems van april 2026. Wat er allemaal weer nieuws is in huisartsenland en waar we jullie graag een stukje van willen laten meeleren. Hoe is het met jou Sjoerd?
Ja, ik ga lekker. Jij dan?
Ja, prima. Je had je duimpjes weer, je had een wakkelduim toch?
Ja, hij is weer aangegroeid. Dus dat een klein
beetje. Ze groeien terug, dat wist ik niet.
En nu is hij nog heel stijf.
Ja.
Komt wel weer goed.
Heb je ook handtherapie? Dat vind ik altijd zoiets, dat geef ik aan mensen. Dan denk ik, ja, dan moet je een balletje knijpen of zo.
Nou, mijn gipsje is er net af, dus ik ga eerst zelf eens eventjes een beetje aan de therapie. Voordat ik daar iemand anders mee lastig val.
Jij hebt ook jij kunt jong leren, toch? Meen ik me te herinneren.
Best wel goed zelfs.
Ja. Op de radio kan ik ook heel goed jong leren. Al in het echt is het wat minder.
Ja, ik kan het wel even voordoen.
Ja. Ik zit hier... Ik weet niet of de luisteraars goed kunnen zien, maar ik zit hier met 8 ballen. Jij?
Nee, 3 balletjes. En 1 wielfietsen kan ik ook, Marco.
Oh, ja. Klopt. Beste luisteraars, Sjoerd is gevonden in het circus. In de leeuwenkooi, als kleine kind.
Ja. Naar de inhoud, vriend.
Oh ja, oké. We hebben weer 6 nieuwsitems. Daar gaan we dus rustig doorheen. En we gaan denk ik maar gewoon lekker van start.
Ja, mooie items. Het is een mooi palet. De bewijskracht van de onderzoeken is dan wel niet hoog. Hè. Het is wat interviewonderzoek en ook wel een cohortonderzoek. Wel hele leuke onderwerpen eigenlijk die we aanstippen. Met leuke inzichten eigenlijk uit de recente literatuur.
Niet helemaal Lancet-waardig, maar meer goed voor bij het koffieapparaat.
Dat. En, en goed voor de podcast.
En zeker goed genoeg voor de podcast. Gaan we naar het eerste onderzoek. En dat is een gunstig beloop bij subklinische hyperthyreoïdie. En dat is een Nederlands retrospectieve databaseonderzoek. En dat laat zien dat 8% van de patiënten bij wie de huisarts subklinische hyperthyreoïdie vaststelt, binnen 5 jaar een hyperthyreoïdie ook daadwerkelijk ontwikkelt, een klinische. Subklinische hyperthyreoïdie wordt gekenmerkt door een laag TSH bij een normaal vrij T4. Dat geeft meestal geen klachten, omdat het vrij T4 toch eigenlijk weer normaal is door de TSH die daarvoor compenseert. Zo bedenk ik dat altijd. Maar verhoogt wel het risico op atriofibrilleren en fracturen. En de NAG-standaard schildklieraandoeningen die adviseert om eenmalig het meten van TSH-receptoren, antistoffen en kwartaalcontroles van schildklierfunctie in het eerste jaar te doen. En daarna jaarlijks, of als het eerder passend is bij de klachten.
Ja, dat TSH-receptor-antistof, dat is om de ziekte van Graves vast te stellen. Ja. Dus als die positief is, dan toon je eigenlijk aan dat de ziekte van Graves daar is. En dus een goede kans op het ontwikkelen van een daadwerkelijke hyperthyreoïdie.
Ja, hoewel als het dan nog niet zo is, dan zou je dan vaker controleren? Zou je nog steeds per kwartaal... Maar de kans dat het dan uit de pas loopt is natuurlijk een stuk groter.
Precies, dus volgens de standaard moet je 3 maandelijks controleren. Maar uit dit onderzoek blijkt wel dat we dat niet allemaal doen.
Nee. We hebben gekeken naar de huisartsenpraktijkgegevens uit de Pharmo database van 2010 tot 2021. In deze onderzoeksperiode was nog niet de NAG-standaard 2025 actief, zoals je kunt bedenken, maar die van 2013. Maar er staan wel dezelfde controleadviezen in als de huidige standaard. 11.000 patiënten deden mee, gemiddeld 57 jaar, 87% was vrouw. Hadden subklinische hyperthyreoïdie op basis van ICPC-codering of labwaardes. De incidentie ligt op 200 per 100.000 persoonsjaren. Daar hebben ze gewoon gekeken, wat komt daar nou uit als we die mensen nou over die lange tijd vervolgen, over die 10, 11 jaren. Daarin een mediane follow-up van 5 jaar, waarin de helft van de mensen ook herstelt. 11% die bleef gewoon een subklinische hyperthyreoïdie houden. 8% ontwikkelde de hyperthyreoïdie, dus 8% is de mensen waar we het allemaal voor doen. En 5% die gingen juist omlaag, die gingen naar tussen aanhalingstekens een subklinische hyperthyreoïdie. Dus dat kan dus allebei. En dat is natuurlijk een beetje jammer aan dit onderzoek. Dat noemen ze ook wel als tekortkoming. Van 29% was het beloop onbekend.
Ja, dat is wel een hoog percentage. Bijna 29%, ja. Waarvan we gewoon niet weten wat er daarna gebeurd is.
Ja. De progressie naar een hypertiroïdie was iets hoger bij vrouwen met een odds ratio van 1,69. En patiënten die begonnen al met een sterk verlaagd TSH, wat ook wel een soort van invoelbaar is, als het onder de 0,1 was, maar dan hadden ze een odds ratio van 2,36. Binnen 6 maanden kreeg het 1/3 van de patiënten een vervolg TSH-meting, wat je natuurlijk conform de richtlijn elke 3 maanden wel een beetje weinig is. En een beetje
waarom zou dat nou zijn? De richtlijn zegt elke 3 maanden en 1/3 binnen 6 maanden. Dat is al heel laag. Blijkbaar vinden we het risico of zo niet zo hoog. De inschatting is dat het niet zo hoog is. Of is het gewoon lastig om mensen te vervolgen, praktisch gezien?
Ik denk dat het laag. Nou ja, als je bedenkt dat 8% in 5 jaar progressie heeft naar hypertiroïdie. Ja, dan vind ik eerlijk gezegd het eerste jaar 4 keer testen. Wel veel. Voelt dan veel.
Ja.
Dus ik moet zeggen dat ik... Ik heb er helemaal niet zo heel veel subklinische hypertiroïdie. Je hebt wel een boel van die subklinische hypotiroïdieën.
Ja, komt veel vaker voor, ja.
Maar dat doe ik ze ook... maar die doe ik ook niet vaker dan 1 keer per half jaar of per jaar of zo. Zeker als het al 1 of 2 jaar stabiel is. Nou ja, dat past dan ook in de standaard.
Precies, dit is een heel ander verhaal, hè? Dus
Dus nee, ze doet er niet op, maar als je het mij zelf zou vragen, ik denk dat het bij ons in de praktijk niet heel veel beter gaat. Nou, belangrijkste beperking is natuurlijk dat je wel 29% van de mensen mist, daar hebben we het al een beetje over gehad. Beloop van een, en dat het beloop dus eigenlijk best wel gunstig is, zeker de helft. En waarschijnlijk van die 29%, en dat is natuurlijk niet de groep die heel veel klachten heeft, die had je waarschijnlijk al wel iets meer teruggezien. Dus dat is ook aannemelijk dat die ook dat een groot gedeelte, meer dan de helft, dan ook geen klachten meer heeft.
Ja.
Dus, lijkt een straightforward onderzoek. En,
De boodschap is inderdaad gewoon, subklinische hypertiroïdie heeft een gunstig beloop. Wel geruststellend gewoon.
Ja. Naar de volgende, naar AI en het milieu.
Ja, en vooral dan het ethisch gebruik. Het tweede onderzoek dat we bespreken over kunstmatige intelligentie. Die dus de zorg een hoop kan brengen, maar het kent ook minder mooie kanten. Bijvoorbeeld dit opinieartikel is het. Dus niet echt op evidence gebaseerd, maar gewoon van een auteur die ergens veel verstand van heeft. In The Lancet Global Health waarschuwt dat de enorme energie- en watervoetafdruk van AI bijdraagt aan klimaatverandering. Wat vervolgens ook weer de gezondheid schaadt. Dus we staan voor een ethische uitdaging om AI niet alleen eerlijk, maar ook ecologisch verantwoord in te zetten.
Mm-hmm.
Want hoe hoog is dat nou, die CO2-impact van AI? Wel een aantal leuke voorbeelden, vind ik altijd wel inzichtelijk, van die vergelijkingen. Bijvoorbeeld, het trainen van 1 groot taalmodel kost ongeveer 500 ton CO2-uitstoot. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 65 benzineauto's.
Ja.
Nou, dat vond ik dan nog een beetje meevallen. Dat is wel veel natuurlijk, maar ja, zo'n groot AI-model is natuurlijk wel... Echt een groot ding. Maar als je het dan wat kleiner maakt, 1 AI zoekopdracht, die we tegenwoordig dagelijks doen, denk ik.
En niet altijd de meest zinvolle.
Nee, vooral privé niet. Maar die verbruikt tot 10 keer meer energie dan een gewone Google search. Dus we waren gewend met Google en dit is dan een AI search 10 keer meer energieverbruik. En dat is ongeveer vergelijkbaar met 1 uur aan LED-verlichting.
Ja, dat vond ik dan wel. Ik denk, 1 uur aan LED-verlichting. Die LED-verlichting is toch dat het niks kost.
Ja, maar dat is 1 search, hè? Moet je voorstellen hoeveel searches er
zijn. Ja, ik denk dat ik een stuk of 20 searches heb gedaan om het trouwkaartje of het 50 jaar huwelijkskaartje van mijn ouders. Daar moet wel ook een plaatje met koeien, muziek en het dorpje Geesteren. daar zit zeker 20 uur aan LED-verlichting zit daarin. Maar het is een leuk kaartje geworden.
Maar nee, maar dan moet je een andere vergelijking maken. Want een afbeelding maken, dat kost nog veel meer energie. Oh. Want het maken van 1 afbeelding, die kost evenveel energie als wat past in 1 smartphone-accu.
Oh, ja, dan now we're talking.
Dus, Dus dat zijn 20 smartphone accu's ladingen die je hebt verbruikt. Nou goed, nou ja, wel grappig om bij stil te staan. Maar ja, de kanttekening is wel dat de ontwikkeling van AI natuurlijk niet stilstaat. En dat bij een nieuw model ook steeds meer op het energiegebruik wordt gelet.
Ja.
Ja, de andere kant is natuurlijk dat, dat benadrukt de schrijver van het artikel ook wel, dat AI, als het duurzaam wordt ingezet, een krachtig middel kan zijn, juist voor een gezonde planeet. He, want het kan helpen bij de optimalisatie van middelen, het verbeteren van preventie en het faciliteren van ja, circulaire economieën in de zorg. Dus de sleutel is dan dat AI eigenlijk zijn eigen ecologische voetafdruk minimaliseert en bestaande processen optimaliseert, zodat de gezondheidsvoordelen niet ten koste gaan van de leefomgeving.
Ja.
Ja, dan meer naar de praktijk toe nog als laatste stukje hierover. Ja, in het kader van primum non nocere, dat het niet schade principe ja. In de geneeskunde, hebben we natuurlijk ook een verantwoordelijkheid als artsen buiten de spreekkamer. En dat vereist professioneel gebruik van AI, alleen waar het essentieel is en ja. Niet wanneer er energievriendelijkere opties ook bestaan. Dus de vraag is niet of we AI inzetten, maar hoe ervoor zorgen dat de verbetering van de zorg vandaag niet leidt tot een slechte gezondheid van morgen.
Ja.
Een paar praktische tips vond ik ook wel aardig. Die stonden niet in het originele artikel, maar dan de schrijver van het HNW-stuk is William van Dijk. En die weet heel veel van die promoveert op ook betrokkenheid met AI. En hij heeft er een paar praktische tips bij gedaan, wat ik wel leuk vond. Hè? Van bijvoorbeeld, wat kun je nou zelf doen? Google geeft vaak automatisch een AI-antwoord. Dat herken je nu ook wel. En als je dan de zoekopdracht eindigt met min AI, gewoon achter je search min AI, dan krijg je een normaal zoekresultaat zonder dat die automatisch een AI-zoekresultaat geeft. Wel grappig. Ander voorbeeld. Want beeldverbinding doen we nog wel eens in de huisartsenpraktijk. Maar heb je dat nou echt nodig? Zonder beeld is die energieconsumptie van een digitaal contact 96% lager.
Dat heet een telefoon, toch?
Ja, een telefoon of e-consult.
E-consult, ja.
Of iemand met de auto naar de praktijk laten komen.
Ja, precies.
Nee, maar inderdaad, telefoon of of nou, zonder beeld in ieder geval. Ja. En dan als laatste nog een leuk voorbeeld van, dat vond ik zelf wel het leukste van, ik ben nou met die spraakgestuurde rapportage bezig, hè, met AI. Mm-hmm. Maar niet iedere consult is daar geschikt voor. Dat merk je ook. Hè. Soms zit je meer te puzzelen met hoe je het wel wil hebben geschreven dan dat het tijd oplevert. Dus eigenlijk maak per consult de afweging en zet niet standaard je AI-microfoon aan.
Ja.
Vond ik een leuke tip.
Ja, nou ik vond vooral dat je min AI, dan kun je ergens een ledlamp een uur langer laten branden.
Ja.
Ik denk wel dat hier weer heel erg de kosten voor de baat uitgaan. Dus ik geloof wel dat het nu heel veel tijd en energie kost. Maar ik heb wel de indruk dat dit wel wezenlijk dingen in de gezondheidszorg beter gaat maken of efficiënter. Dus dat je er ook wel veel mee wint.
Ja, nu misschien nog niet zo, maar de potentie heeft het absoluut.
Ja. We hebben nog een ander onderzoek wat we ook nu zullen bespreken. Het gaat over het gebruik van AI bij het diagnosticeren van een oma van otitis media. Nou, als je dat soort processen optimaliseert of verbetert, dan win je natuurlijk ook enorm veel energie omdat mensen sneller beter worden, minder behandeling hoeven, misschien beter, sneller, efficiëntere behandeling krijgen. Is allemaal nog wel, heel veel is nog een beetje wensdenken in de zorg, maar het is niet onaannemelijk dat dat wel gaat komen.
Je bent altijd zo'n positieve, hoopvolle visie heb je altijd.
Oh, later wordt het leuk.
Als ik later groot ben.
We gaan naar heel wat anders. We gaan naar diabeteszorg voor patiënten met een migratieachtergrond. En dat is wel een grappig onderzoekje. Cohortonderzoek. Daar blijkt dat diabetes type 2 patiënten met een migratieachtergrond, dat klinkt een beetje, een gelijke of hogere kans hebben op een jaarlijkse diabetescontrole. Alsof er iets is wat je overkomt. Maar die hebben dus vaker of gelijk hebben dus een hogere kans op een jaarlijkse diabetescontrole dan patiënten met een Nederlandse achtergrond. Echter, de kans dat ze ook een HbA1c streefwaarde bereiken, die is wel verlaagd. Dus dat is een wat tegenstrijdige conclusie. Dat is een Amsterdams onderzoek. Die vergeleken diabeteszorg in de huisartspraktijken tussen en met patiënten met een migratieachtergrond. Ze analyseerden de HIS-data uit de Diamond-cohort. Diamond diabetes met allochtonen Nederlanders tezamen. Diamond, denk ik. Ik denk dat dat een acroniem is. Geen idee. Tussen 2015 en 2019 werd gekoppeld aan de CBS-data van 165.000 patiënten met diabetes type 2. Hiervan had bijna 70.000 patiënten hadden een migratieachtergrond. Dat is iemand die geboren is buiten Nederland en die werden opgedeeld in 5 groepen. Turkije, Marokko, Suriname, een Europees land en een ander land. En de referentiegroep waren gewoon Nederlands geboren patiënten met Nederlands geboren ouders. Er werd in analyse gecorrigeerd voor de leeftijd, geslacht, polyfarmacie, duur van de diabetes en inkomen. Wel aardig onderzoek. En wat komt er dan uit? Patiënten met een migratieachtergrond bleken een gelijk of hogere kans te hebben op een jaarlijks controle van de systolische bloeddruk, het HbA1c, het LDL, de nierfunctie en de voeten. Wel net verhoogd, een odds ratio van precies 0 tot 1,36. Echte, en dat was dat wel, de odds ratio was wel echt een stuk lager. De migranten hadden wel echt een verlaagde kans om een HbA1c streefwaarde te halen. Met odds ratios ongeveer van 0,16 tot 0,82. Echt wel zo'n 30% lager. En daarnaast hadden zij allen, behalve weer Europese migranten, ook minder kans op insulinebehandeling indien die streefwaarde niet werd behaald. Dat zat ook een beetje in diezelfde odds ratio van 0,62 dus tot 0,86, dus weer 30% lager. Dus daar werd dan ook eigenlijk, als je dan dit zo interpreteert, weinig mee gedaan. En dat, maar het onderzoek laten we niet zien waarom dat zo is. Dit dynamisch kohortonderzoek heeft wel als beperking dat relevante patiëntkarakteristieken missen, zoals BMI, HbA1c, waarde, wel of geen insulineafhankelijk diabetes, comorbiditeit, een beheersing van de Nederlandse taal en de gemiddelde follow-up duur. Dus ja, je mist ook wel een boel dingen om er heel veel over te zeggen. Maar ja, het blijft wel overeind staan. Ze worden dus vaker gezien, er worden vaker dingen gecontroleerd, maar het leidt niet tot een betere HbA1c en we lijken ook als dokters wat terughoudender, of nou, ik weet niet of het dokters terughoudend zijn, maar er wordt in ieder geval minder insuline gegeven. My dear Watson, can you interpret this?
Ja, wat ik aan jou vragen van, ja, hoe komt dat nou? Ja, ga je daarover nadenken, hè, van wat, hoe kan dit nou? En dan kom je een beetje op, ja, ze gaan dat patiënten met een migratieachtergrond, over het algemeen weten we dat ze vaker naar de huisarts gaan. Dus dat dat ermee te maken heeft dat ze vaker worden gecontroleerd, of dat de huisarts bij die patiëntengroep meer gespitst is op van, ja, we moeten wel daar goed voor zorgen, omdat de kans op diabetes of op verslechtering groter is, zoiets, dat de gedachte is. En aan de andere kant, waarom zorgen we dan niet dat die HbA1c beter gereguleerd is? Ja, misschien is het moeilijker bijvoorbeeld hun op insuline in te stellen, dus dat je aarzelender bent om daar aan te gaan. Maar dat zijn allemaal speculaties, wat een beetje probeert te verklaren dat dit eruit komt. Had jij andere verklaringen bedacht?
Nou, het is ook allemaal interpretatie, dus om met een korreltje zout nemen wat ik nu allemaal zeg. Maar ik denk dat als je Nederlands sprekende patiënten, dus de beheersing van de Nederlandse taal was niet meegenomen. Dus als dat een belemmering is, ik heb wel sommige patiënten met een wat allochtone achtergrond, die zijn er wel steeds minder trouwens, maar die komen getrouw op je afspraak, die doen alles. Dus die komen al hun controles heel netjes na. Maar dan zitten ze heel vriendelijk naar je te glimlachen en zeggen ze, ja dokter. En ik denk, nou, ja, die snapt er helemaal geen hoot daarvan. En, ja. En ik heb er zeker een paar Oekraïners. Ik heb een hele schattige Oekraïnse vrouw, ook met diabetes. Die neemt altijd een zak chocola voor me mee. En van die hele zoete Oekraïnse snoepjes. Nou, hartstikke aardig. Ze hebben ook de hele dag glimlachend aan te kijken. Maar, ik kom er nooit ook een stap verder met haar diabetes. Dus,
maar die neem je wel aan, die zak met die chocolaatjes neem je wel
aan. Ja, die heb ik wel aangenomen. Maar ik heb ze niet opgegeten, want ze waren toch een beetje smoetsig eruit. Dus, maar het gebaar kon ik heel erg waarderen. En die begint ook gewoon tegen mij te kletsen. Maar ze weet dat ik geen woord Oekraïens kan. En met Google Translate hebben we wel een soort van grappig gesprek. Maar dat is wel een voorbeeld van een patiënt met een allochtone achtergrond. Die netjes komt, die netjes alles gemeten heeft. met wie, en die dus eigenlijk niet helemaal de goede zorg krijgt. Want ik krijg het gewoon met haar niet helemaal helder.
Nee, dus miscommunicatie speelt dan een rol. En misschien ook wel een stuk de vervolgstap minder therapietrouw. Dus als je dan wat voorschrijft, ja, en je snapt niet goed waarom, of je bent niet, dat je dan inderdaad naar die pillen niet ophaalt, of toch de uitvoering van de therapie niet doet als
migratie. Nee, met haar ben ik dus de helft van de tijd bezig om te achterhalen welke pillen ze nou wel heeft gebruikt en welke niet. Nou ja, en dan voor dat soort patiënten, dan is insuline toch weer wat gevaarlijker. Dus dan denk ik, ja, zou ik ook weer terughoudender zijn om daar insuline voor te starten. Dan moet je toch wel, dat kan ook misgaan. Dus dan wil ik dat geborgd hebben. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk geen goede reden, want mensen krijgen minder zorg. Maar in de totale afweging van wanneer start ik insuline, kan ik me voorstellen dat je dan wat terughoudender bent.
Ja, ik weet niet of het dan minder goede zorg is, want ja, het kent ook gevaren. Als je daar dus niet rekening mee houdt. Dus ik herken het ook wel. Dus we herkennen het wel. Dus wat is nou de boodschap? Besef. Dit komt ook uit onderzoek. Wat heb je daar nou aan? Dit besef. Nou, bij die Oekraïnse dame. Ga je het nu anders doen? Nu dit wordt gesteld in wetenschappelijk onderzoek.
Nee, maar misschien. Nee, want ik weet niet zo goed wat ik anders moeten doen. Nou, wat ik nu probeer te regelen, maar met wisselend succes, is dat er een tolk meekomt. En dan gaat het al wel wat beter. Dus dat je misschien niet zozeer moet richten op de puur medische kant van het verhaal. Want dat, nou, zeker met diabetes is het ook nou weer niet zo ingewikkeld. Maar ik denk dat er heel veel verloren gaat in de communicatie en dat je misschien daar wat meer op gefocust moet zijn. En dat kan ook betekenen dat je dus nu die mensen, want mensen alleen maar meer laten komen, dat blijkt uit dit onderzoek een beetje, dat heeft dus niet zoveel zin.
Ja.
Als je 4 keer per jaar langskomt, maar je 4 keer per jaar communiceer je niet, kun je ze beter 2 keer per jaar laten langskomen, wat tijd investeren in een tolk of zoiets. En dat dan de communicatie beter is. Dat is misschien wat efficiënter en wat nuttiger voor iedereen.
Lost in translation.
Mooi.
Het vierde onderzoek. Dat is weer wat theoretischer onderzoek. Namelijk het gebruik van AI voor het diagnosticeren van een OMA. Dus een acute otitis media. Want de overdiagnose en behandeling van een OMA komt relatief vaak voor. En dit Zweedse onderzoek laat zien dat ondersteuning door een fictieve AI-toepassing de diagnostische nauwkeurigheid kan vergroten. Want de onderzoekers wierven 259 medische studenten en huisartsen, ook in opleiding, voor een cross-sectioneel onderzoek. De deelnemers beoordelen 2 maal dezelfde 21 digitale afbeeldingen van een trommelvlies met als antwoordopties of een OMA of een otitis media met effusie. Of een normaal trommelvlies. Dus die 3 opties. Tijdens de tweede beoordeling werd naast de afbeelding een waarschijnlijkheidspercentage getoond voor alle drie de antwoordopties. Als zogenaamde uitslag van een fictieve AI-toepassing. Mm-hmm. En dan een beetje als trucje werden 3 afbeeldingen. Bij 3 afbeeldingen was het hoogste percentage niet het juiste antwoord. Dus een soort misleiding zat daarin. Ja. En op basis van de werkervaring werden de artsen ook ingedeeld in groepen minder dan 5 jaar, van 5 tot 10 jaar en groter dan 10 jaar werkervaring. Wat komt er dan uit? Door de toevoeging van die waarschijnlijkheidspercentages steeg de diagnostische nauwkeurigheid van alle afbeeldingen van 64% naar 75%. Specifiek voor de 7 OMA-afbeeldingen was dat van 77% naar 86%. Ja, over die werkervaring. Artsen met de meeste werkervaring die gaven de meeste juiste antwoorden. Zowel zonder als met de AI-toepassing. En de minst ervaren artsen dus de minste.
Gelukkig.
Ja, toch wel. Hè? In elke groep had de toevoeging van de waarschijnlijkheidspercentage een positief effect op de diagnostische nauwkeurigheid. En de medische studenten die lieten zich eigenlijk het meest misleiden door die AI-toepassing, tot een foute diagnose.
Ja.
Ook wel voorstelbaar.
Ja, dat was toch met multiple choice vragen. Dat als je het in het Frans niet wist, dan koos je gewoon het langste antwoord. Want dat is meestal goed. Dat was ook een soort van waarschijnlijkheidsvoorspelling.
Ja, of als één van de antwoorden iets tussen haakjes erbij heeft staan. Dus allemaal antwoorden. En dan één, die meest afwijkende, dat is hem dan.
Ja.
Statistisch vaker zo, ja.
Ze zijn goed, worden ze vooral goed in het maken van toetsen. Niet in goede dokters worden soms.
Zo ben jij ook je geneeskundestudie doorgekomen.
Ja, wie niet?
Ja. Beperking is dus dat het onderzoek wordt gedaan met een stilstaande trommelvliesafbeelding. Heel van goede kwaliteit. En dat komt natuurlijk niet overeen met wat je in de praktijk met je otoscoop doet.
Ja, dat is eigenlijk wel gek, hè? Waarom hebben we dat niet? Want ik weet nog wel dat ik als koorstem bij de oogarts zat. Toen was ik heel blij dat er toen een beeldscherm naast stond, zodat ik kon zien wat die oogarts kon zien. Dat zou eigenlijk heel grappig zijn. Het moet ook niet zo heel moeilijk zijn dat je je otoscoop, dat je dat op een beeldscherm ziet. Zie je het zelf denk ik ook echt een stuk beter. Ook heel veel oorsmeer. Maar zou je het ook heel makkelijk aan moeders en vaders kunnen uitleggen die ernaast zitten. Want die gaan ook maar uit, die zitten ook maar naast te kijken.
Nou ja, het maakt wel uit wat voor otoscoop je hebt in de praktijk. Ik heb zo'n Welsh Alin. En die heeft een vergrotende factor daarin. Het is 1,5 volgens mij. Als je dat vergelijkt met zo'n Heine otoscoop, is dat echt een groot verschil voor onze ouder wordende oogjes.
Ja. Merk je dat ook, Sjoerd? Ik ben nu 48 en ik denk, volgens mij zag ik dit 10 jaar geleden wel echt scherper.
Nee, heb ik helemaal geen last van.
Nee, god.
Of ik ontken het gewoon, ja.
Ik heb inmiddels thuis niet meer ontkend. Thuis heb ik al een leesbril. Ik zit hier met een leesbrilletje op.
Nee, ik heb het nog. Maar ik ben een paar jaar jonger, hè? Ik ben 45.
Nou, goede zoon, ga verder.
Ja, concluderend. Want we moeten hier ook afronden om naar het volgende onderzoek te gaan. In ieder geval, hier een voorbeeld dat een AI-toepassing positief kan bijdragen aan de nauwkeurigheid van de diagnose van een OMA bij alle artsen, ongeacht de werkervaring. Het gaat wel om een fictief hulpmiddel, dus er is nu nog geen toepassing op de markt die dit doet.
Nee, wat vind je daarvan? Want dan word je ook eigenlijk, je maakt je fout maar als je kleiner, want je hebt vaker het goede antwoord. Maar als je op AI afgaat, dan maakt ook een soort van, met je waarschijnlijkheidsdiagnose stuur je ook soms, je maakt ook een andere fout, maak je weer groter. Want soms is het dus niet wat het meest waarschijnlijk is, maar is net het andere. Is net die witte raaf. Die ga je dan weer missen.
Ja het blijft, dit gaat een sensitiviteit en specificiteit van dat zo'n foto berekenen. Maar in de praktijk heb je natuurlijk je klinische verhaal erbij. Dus op anamnese is hier niet bij betrokken, alleen dat beeld. Dus in de praktijk heb je meerdere factoren waar je rekening mee houdt in je diagnose.
Mijn zorg is dat je de waarschijnlijkheid omhoog gaat, maar dat je de meest waarschijnlijke, en dat zijn ook altijd de onschuldige aandoeningen, daar word je heel goed in. Maar ja, ons vak is juist dat je bent een goede dokter als je net als het dus een keer van het anders gaat, dan als het die witte raaf is of die zebra's, dat je die moet herkennen. En ik vraag me af of je niet verleid wordt om nog meer in het waarschijnlijkheidsdenken te stappen en dus in de verkeerde diagnoses, dat je dus de ernstige diagnoses gaat missen.
Ja, moeten we dat niet juist ook als huisarts, moeten we echt wel in dat waarschijnlijkheidsdenken goed zijn? Dat is denk ik een nog belangrijkere taak. Ja,
ja? Oké, je ziet dat probleem niet zo.
Dus juist huisartsgeneeskundig, de meest waarschijnlijke optie om daar mee door te gaan.
Volgende onderzoek. Ja, dat zijn aanhoudende klachten bij hypothyreïdie en die verdienen wat aandacht. Dat zijn patiënten met aanhoudende klachten, ondanks een goed ingestelde behandeling van hypothyreïdie, die ervaren een beperking van het dagelijks leven. En vinden ook dat artsen daar wat makkelijk mee omgaan, onvoldoende aandacht voor hebben voor deze klachten. Terwijl juist een betere begeleiding van die artsen kan bijdragen aan een hoge kwaliteit. Dat is een Nederlands interview. Hebben ze 19 patiënten geïnterviewd. 64% was vrouw. Semi-gestructureerd interview. En die voerde op een thematische analyse is daarop uitgevoerd. Uitgezet door de via Schildklierorganisatie Nederland. De patiënten die wilden vooral de oorzaak van hun klachten begrijpen en een balans in hun dagelijkse activiteiten proberen te vinden. De meest genoemde klachten daarin waren vermoeidheid, spierpijn en cognitieve problemen. En deze klachten beperkten vrijwel alle deelnemers hun dagelijks functioneren. En voelden zich niet echt gehoord, want veel deelnemers gaan aan dat hun behandelend arts weinig aandacht had voor deze aanhoudende klachten. En hun grootste behoefte was dat artsen hier meer oog voor zouden hebben. Dat zou de communicatie verbeteren en ook beter helpen de klachten te accepteren. Nou, dat was een beetje de uitkomst daarvan. Het is natuurlijk een klein onderzoek. 19 mensen zijn geïnterviewd. Ook een beperking, ze wordt ook wel genoemd in het artikel, dat ja, de werving ging via een patiëntenorganisatie. Dat is toch mogelijk wat minder representatieve groep. En mogelijk ook wel wat deelnemers die meer klachten ervaren dan gemiddeld.
Ja, dat vind ik wel een belangrijk detail. Ja. Dus die club patiënten die, waar het over gaat, die is heel erg wel met hun klachten bezig. Want die is aangesloten bij een patiëntenorganisatie.
Ja, die zitten erop.
Ja, precies.
In de dagelijkse betekent dat voor de huisarts, zoals we hopelijk de meeste ook wel doen, maar dat is altijd goed om het nog een keer in de oortjes te knopen, op het normale schildklierwaarde alert te blijven, op aanhoudende klachten en hierover in gesprek te gaan met de patiënt. En als dat nou een probleem blijft, dat staat ook in ons standaard, ook adviseren om een bedrijfsarts in te schakelen om eens mee te denken hierin.
Ja, het blijft altijd wel lastig. Patiënten die ja, veel aandacht willen en ervaren dat ze dat niet zo krijgen, versus de dokter die wat pragmatischer is van, nou ja, ik kan niet direct iets voorschrijven of iets betekenen, dus ja, wat heeft mijn aandacht dan voor zin? Ik heb het druk, de volgende patiënt. Dus daar zit een spanningsveld en die lees je heel erg in zo'n onderzoek terug. Ja. Waar zit de waarheid in het efficiënt snel patiënten zien of bij de patiënt die veel aandacht wil?
Ja.
In het midden.
Die ligt altijd in het midden. Nee, ik zit even te denken, want hoe ik dat zelf aanpak. Want ik hoop ook altijd dat mensen het accepteren. En dat ik zie mijn rol daarin als dokter ook wel een beetje om het ook in perspectief te plaatsen. Van, als dan die schildklierwaardes normaal zijn, dan dat je ook moet kijken naar wat zijn. Ik heb het idee dat mensen op zo'n spoor zitten van, het ligt aan mijn schildklier is niet goed. En dus is er heel veel dingen gaan er niet goed in mijn leven. Of voel ik me op hoe ik me voel. Terwijl ik denk, ja, dat voelt als zo'n. Voor mij voelt dat als zo'n doodlopende weg. Want die schildklier is op een gegeven moment behandeld. En die is dan, ja, als die in de normaalwaardes is. Ja, dan denk ik, ja, dan is de kans dat dat de reden is waarom het niet loopt. Op welk vlak dan ook. Ja, daar kunnen we nog een keer heel veel tijd in spenderen. Maar dan probeer ik ze altijd weg te sturen naar mindfulness of welke andere dingen die nog spelen in hun leven die je ook kunt aanpakken.
Maar niet op zoek naar de oorzaak, maar meer omgaan met. Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan met de klachten die ik heb?
Maar daar zit wel een boel weerstand in. Zeker van mensen die wel een diagnose hebben, die zeggen, zie je wel, ik heb toch wat? Ja, dat hebben ze ook. Dus er zit wel weerstand in om dan na een wat vager traject te gaan, waarin het meer in acceptatie zit en waarin er niet een duidelijke pathofysiologie onder ligt. Ja, dat zijn niet de makkelijke gesprekken.
Ja, eerst moet je goed luisteren. Dus dat komt uit zo'n onderzoek. Ze willen dat je eerst heel goed naar ze luistert.
Ja. Ik ga mijn best doen.
Volgende onderzoek. Het laatste, zesde onderzoek. Nou, we hebben al zes onderzoeken besproken. Wat een rijkdom. Even iets voorschrijven voor het idee? Vraagteken. Nou, prikkelende titel. Het gaat over het voorschrijven van placebo-medicatie, want dat kan risico's geven voor de behandelrelatie, het vertrouwen van patiënten schaden. Het is niet altijd zonder bijwerkingen. En dit internationale cross-sectionele onderzoek onder huisartsen bleek dat huisartsen weinig placebo's voorschrijven, ook in Nederland. Ja, het ging om 952 huisartsen, 61% vrouw, gemiddelde 48 jaar oud, uit 21 verschillende Europese landen, waaronder ook Nederland, die ontvingen een online vragenlijst en de primaire uitkomst was de frequentie van essentially placebo voorschriften. Wat is dat dan? Dat zijn eigenlijk behandelingen waarbij een eventueel positief effect niet berust op een farmacologische of een biologische werking. Leggen ze ook wel uit, dan heb je eigenlijk twee soorten. Je hebt de pure placebo, dat is echt een pilletje met suiker, zeg maar, met niks erin. Maar ook de impure, en dat is, ja, kan zijn een vitaminepil of een, heb je nog meer? Homeopathische middelen bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld een antibiotica voor een verkoudheid. Dus dat je als dokter weet, ja, dit gaat niks aan je klachten doen. Ik geef het voor die patiënt, zijn beleving. Mm-hmm. Dus die zitten er ook bij. De resultaten dan van dit onderzoek. Van de 818 respondenten had 84% ooit een dergelijk middel voorgeschreven in zijn carrière. En onder de 65 Nederlandse huisartsen was dit 87%. En de mediane voorschrijffrequentie was 1 keer per 2 weken. Dus 1 keer per 2 weken schrijven we ongeveer zo'n soort, zo'n essentially placebo voor. Mannen deden het vaker dan vrouwen. En elk jaar aan werkervaring bracht ook een hogere frequentie met zich mee. Het meest gebruikte huisartsen dan vitamines of homeopathische middelen of andere supplementen. Ja, de beperking van het onderzoek is, ja, het is een steekproef, hè, die per land niet per se representatief hoeven te zijn. En zelfrapportage en sociale wenselijkheid kan natuurlijk voor, ook leiden nou, tot vooral onderreportage, denk ik, van placebo-voorschriften. En dan is eigenlijk de conclusie van het onderzoek, geef uitleg, geen placebo. Dus, eigenlijk een pleidooi om geen placebo voor te schrijven, want ethisch zijn ze controversieel, omdat ze het vertrouwen van de patiënt kunnen schaden en ook potentieel bijwerkingen kunnen hebben. En dat is ook wel hoe de NHG-standaarden ernaar kijken. Die benadrukken in het algemeen het belang van terughoudend voorschrijven, uitleg, gezamenlijke besluitvorming. Ja, dus eigenlijk dus voorkom dat placebo-intenties leiden tot overbehandeling.
Nou, gewoon je patiënt serieus nemen.
Ja.
Het eeuwige dilemma wil ik dat, want ik denk dat ik heel veel discussies en heel veel gesprekken en ook relaties veel beter hou als ik wat voorschrijf. Dus, maar dan, dus dan is de, wil je de relatie beter houden en efficiënt kunnen werken. Of wil je eerlijk en open zijn naar je patiënt en het juiste doen.
Ja.
Want ik denk dat het wel met elkaar botst. En dat je ook wel zou kunnen zeggen, maar dat is meer filosofisch, dat je kunt zeggen, ja, maar ik doe het. Als ik het, als mijn patiënt zich er beter door voelt, als hij tevreden en het patiënt het consult verlaat, omdat hij iets heeft gekregen waarvan hij denkt dat, of waarvan je hem laat geloven dat het werkt, doe je dan, ben je dan niet beter voor die patiënt aan het zorgen dan wanneer je meeneemt om uit te leggen dat het allemaal niet helpt. Ik denk het niet, maar ik vind het wel een lastige.
Best wel lastig. Hè? En daarom vond ik ook wel mooi dat die leeftijd, dus die werkervaring ook wel meespeelt. Dat,
ja.
Ik denk, nu worden we heel erg opgeleid met gezamenlijke besluitvorming. En de patiënt moet precies weten wat er aan de hand is. En meedenken in van alle feiten op de hoogte zijn. Terwijl vroeger denk ik veel meer gebruik werd gemaakt van de kracht van placebo. Of van de dokter die iets roept.
Ja. Ligt wel een beetje aan of je dan echt placebo, want er waren ook voor mij, kon je vroeger ook echt placebo tabletten voorschrijven. Vind ik nog wel iets anders dan dat je te veel antibiotica voorschrijft. Want meestal bij iemand die aan het hoesten is, is het meestal viraal en is antibiotica een te lage indicatie. Het is niet dat het niks doet, alleen de kans is zo klein dat het effectief is, dat het toch een bacteriële is, dat je die moet geven. Maar dat vind ik dan weer iets anders dan dat je echt een nepper geeft.
Ja, dat verschil tussen pure en impure ook een beetje. Die werd wel hierin meegenomen. Hè?
Ja.
Als je als dokter weet van ja, dit is een virale infectie. Of in ieder geval dat je die kans heel groot acht dat het viraal is. En dan toch antibiotica geeft.
Ja. Ja.
Ja, en dan nog een stap, dat gaat niet in dit onderzoek over. Daar, ja, dat doe ik denk ik wel vaker. Dus ik denk dat ik placebo, dat doe ik eigenlijk nooit voor mijn gevoel.
Nee.
In ieder geval heel weinig. Maar soms dik ik wel een beetje een behandeling of het effect daarvan in de hoop dat dat ook helpt, de patiënt helpt. Ja, weet je, als je iets voorschrijft, denk ik, nou ja, ik doe het op proef. Het staat in de richtlijn, bij een bepaald percentage patiënten helpt het. Ik weet niet of het wel gaat helpen. Dan dik ik mijn hoop op dat het gaat helpen wat aan. Zodat ik, want ik denk daarmee naar de kracht van het middel te vergroten. Want als je zegt, ja, we gaan het wel proberen, maar ik weet niet of het wel gaat helpen. Dan heb je volgens mij veel minder grote kans dat het helpt.
Ja. Er zit ook wel iets magisch in handelingen. Dus injecties werken altijd beter. Ook beter dan... dan ben je echt als dokter bezig. Dan zien die patiënten ook. En dan, ik heb een injectie gehad. Dat werkt dan beter.
Prik van de dokter.
Ja. En je kon ook... dat vond ik een heel mooi onderzoek. Er is ook onderzoek geweest waarin je mensen vertelde dat dit een placebo-pil was. En dan nog is het placebo-effect niet weg. Die vond ik nog, die kon je nog als een soort van tussen geitenpaadje. Dan ben je wel eerlijk. En je maakt toch nog een klein beetje gebruik van het effect.
Ja, maar wel afgezwakt dus. Wel een afgezwakt effect.
Ja, ik weet niet meer, ik weet de getallen niet meer. Maar het getal, het effect bleef zeker overeind. En was groter dan ik had verwacht.
Wel echt super interessant. Wat de placebo en wat je daarmee
want
kan.
Want dat, ja, dan ben je gewoon eerlijk. Ja, ik geef je deze tabletten. Nee, die werken op het placebo-effect, mevrouw. Dat lijkt mij best wel leuk om te doen. Hoe kom je aan placebo-tabletten? Ik ga dat een keer uitproberen. Is toch leuk?
Gewoon zelf maken. Je kan wel van die zelfgemaakte capsules
maken. Ik kan natuurlijk best wel in de apotheek gewoon eens wat in elkaar draaien. Ah joh, dat is leuk. We hebben een paar leuke patiënten die daar ook wel voor in zijn. Dat gaan we doen.
Nou kan ik het verhaal vertellen dat we op een gegeven moment met een paar vrienden op de camping zaten.
Pillen te draaien?
Nee, op de camping met zo'n kratje bier erbij, weet je wel. En we hadden van tevoren afgesproken, een kratje bier. En we zorgen dat die ene jongen, die pakt nooit het volgende biertje. En elke keer als we hem een biertje geven, pakken we een alcoholvrij biertje voor hem. Ja. Dus wij allemaal lekker biertjes drinken. En die jongen kreeg elke keer een alcoholvrij biertje, zonder dat hij het zelf wist. Volgende ochtend, ik ben brak, man. Die stond brak op. Die had een kater van zijn alcoholvrij biertjes.
Ja. Was hij ook dronken van zijn alcoholvrij bier?
Ja, dus hij ging mee in de campingsfeer. Ja. Ja. Dus een placebo biertje. Ja.
Jij bent ook altijd met je wetenschap bezig, hè? Maakt niet uit waar je bent.
Dit was wel heel lang geleden thuis.
Ja. Zijn we aan het eind van onze nieuwsitem gekomen? Een leuke itemtje eigenlijk, vond ik. Al zeg ik het zelf.
Ja, je hebt ze niet zelf geschreven.
Nee, dat is waar. Nee. Wil ik hiermee beëindigen? Of heb jij nog zinnige dingen te zeggen?
Nee, misschien heb je nog wat aankondigingen.
Ja, die was ik niet vergeten, maar thanks for the reminder. Want we hebben de nieuwe winnaar van de AIOS columnwedstrijd. Een nieuwe columniste, die mogen we aankondigen. En die als het goed is, als wij zijn uitgehouwd, dan komt zij hierna. Dat is Lianne Wellens. Dus gefeliciteerd, Lianne. Wat leuk dat je de columns voor ons HNW gaat schrijven de komende tijd. En ook alvast de aankondiging voor de volgende podcast. Dat is een interview over de verbinding tussen het medisch en technisch domein. Dat is nog een vrij abstracte beschrijving. Dus ga vooral luisteren voor wat meer inhoudelijke invulling. Sjoerd, het was me weer genoegen.
Zeker.
Dat is leuk. Beste luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie weer wat van geleerd hebben. Wij vonden het leuk om te maken. En hopelijk tot de volgende keer. Tot de volgende.
Tot de volgende.
Goed gewoon.
Everyone Can Travel door Lianne Wellens. Op een regenachtige zondagochtend heb ik één van mijn eerste diensten. Mijn opleider bereidt mij alvast voor. Waar we door de week oog hebben voor het sociale plaatje, gaan we tijdens deze dienst anders doen. Vandaag behandelen we alleen echte spoed. Geen spoed? Dan laten we het liggen voor de eigen huisarts. Rond 11 uur krijgen we een visite. In een nabijgelegen asielzoekerscentrum is een man al 48 uur in hongerstaking. Het protocol vereist een gezondheidsinschatting. Aangekomen bij het AZC parkeren we de auto naast een stoet fietsen. Allemaal hebben ze een vierkante thuisbezorgd, Deliveroo of Uber Eats warmhoutbox op hun bagagedrager. Hier wonen dus al die mensen die door weer en wind maaltijden bezorgen. Binnen staat een tafeltennistafel met daarboven in roze neonletters de slogan Everyone Can Travel. Een medewerker vertelt ons dat dit een voormalig hostel is. Onze patiënt is een vriendelijke maar verdrietige man. Hij ontvluchtte zijn land omdat hij vreesde voor zijn veiligheid. Afgelopen week heeft hij gehoord dat zijn asielaanvraag definitief is afgewezen na hier 6 jaar te hebben gewoond. Hij en zijn partner hebben een dochtertje van 15 maanden die op dezelfde kamer slaapt. Hij praat rustig met ons, huilt stil en snuit af en toe zijn neus. Waarom mag hij niet werken? Hij wil graag iets nuttigs doen, zoals schoonmaken, koken of ook eten bezorgen. Maar hier gelden zoveel regels en hij snapt de regels niet. Hij mag geen betekenis geven aan zijn leven en vindt dat hij heeft gefaald als vader, partner en mens. Daarom is hij gestopt met eten. Hij ziet niet hoe hij verder moet. We diagnosticeren hem met een depressie. Hij gaat akkoord met het voorgestelde behandelplan en we proberen hem te motiveren toch weer te gaan eten. Ik loop de kamer uit met een knoop in mijn maag. We hebben deze man zojuist een geestesziekte toegeschreven. Maar is het niet een logische reactie op zijn bizarre leefomstandigheden van de afgelopen jaren? Op de terugweg passeren we in de hal weer de neonletters Everyone can travel. Yeah, right. Nu pas dringt op me door hoe wrang de betekenis van deze woorden op deze locatie is. In één zin is duidelijk hoe ongelijk de privileges in de wereld verdeeld zijn. Het ene deel van de wereld heeft een paspoort waarmee het zorgeloos een beetje naar de zon kan. Een ander deel is op de vlucht en mag hopen dat hij of zij nog ergens welkom is. Een uur later rijden we weer naar de hap. Mijn opleider gniffelt een beetje om zijn alleen echte spoedspeech van die ochtend. Mij overvalt vooral een gevoel van dankbaarheid voor de opkomende administratie op de post, de lange werkdagen en zelfs voor de soms zeurderige patiënten.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!